Goedemiddag gemeente, mijn naam is Matthias Jonkind en ik heet u alle hartelijk welkom in deze dienst. We groeten ook de mensen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleven. Vanmiddag wordt deze dienst geleid door onze wijkpredikant Wim Vermeulen en de orgel wordt bespeeld door Gerrit Christian de Gier. Namens de kerkraad wens ik u een goede en gezegende dienst en laten we deze nu staande beginnen.
Worden wij stil tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen dan ook nooit loslaat. Genade is er voor u, voor jullie. Vrede van God onze Vader. Van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. We zingen een loflied op Gods koningschap en leiding van deze wereld als schepper. Psalm 93.
Thank you.
Laten we samen bidden. Heere onze God, wij aanbidden U als onze koning. U bent, zo zongen wij, degene die altijd regeert. U bent omgord met hemelse macht en bekleed met blinkende majesteit. U bent de schepper van hemel en aarde. Uw macht is groot. En God zij dank, uw trouw zal nooit vergaan. Dat is de reden dat wij hier vanmiddag kunnen zijn. Wat u beloofd hebt, dat blijft bestaan. En op basis van uw beloften zijn wij hier vanmiddag. Dat waar twee of drie in uw naam samen zijn, dat u daar zelf in het midden bent. Wij danken u dat we met meer zijn vanmiddag. Maar we bidden nu in het bijzonder dat uw geest vanmiddag zich bij ons voegt. Zodat de woorden van de Bijbel zo voor ons open kunnen gaan dat ze ons raken in ons hart. Wij bidden nu dat u ons meeneemt. In de woorden van de schrift, in het tot ons nemen van het belijden van de kerk en daardoor in het groeien in geloof, in hoop en in liefde tot u en tot de mensen aan wie u ons geeft en tot uw wereld, uw schepping die u lief is. Heere onze God, vul ons met uw Heilige Geest, dit huis, onze harten, onze hoofden, de woorden die klinken, de stilte, in Jezus' naam. Amen. We pakken vanmiddag de draad weer op van het bezig zijn met het belijden van de kerk. Er staat een zondag uit de Heidelbergse Catechismus Centraal. Een boek waarin in 52 zondagen, voor het geval dat je daar wat minder vertrouwd mee bent, in 52 hoofdstukken eigenlijk geprobeerd wordt om een dwarsdoorsnede te geven van wat christenen geloven. En het is goed om van tijd tot tijd die woorden tot ons te nemen en ons af te vragen wat daar nu eigenlijk mee gezegd wil zijn. Dat doen we dus vandaag met behulp van zondag 10 en daarbij twee lezingen uit de Bijbel, uit het Oude Testament, uit het boek Job. En uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie van Matthäus. En we besluiten telkens iedere lezing met een couplet uit Psalm 4. Job 42, maar daaraan voorafgaand een paar versen uit Job 2, helemaal aan het begin van het hoofdstuk. Job, voor wie het verhaal niet kent, is iemand over wie verteld wordt dat hij in een hele korte tijd van een zeer rijk en welgesteld man een heel arm, berooid en op alle fronten geteisterd mens werd, mag je wel zeggen. En het boek Job gaat over de vraag hoe Job daarmee omgaat en hoe zijn omgeving daarop reageert. Job zit op de grond, staat er. Hij wordt ook zelf ziek, Job 2 vers 8. Hij pakt een potscherf om zich te krabben terwijl hij in het stof en het vuil zit. En dan zegt zijn vrouw dit tegen hem. Waarom blijf jij nu zo onberispelijk? Vervloek God toch en sterf. Maar Job zei tegen haar, je woorden zijn de woorden van een dwaas. Al het goede aanvaarden we van God, zouden we dan het kwade niet aanvaarden? Ondanks alles zondigde Job niet en sprak hij geen onvertogen woord. En dan verder in het laatste hoofdstuk, Job 42. Nu antwoordde Job de Heer, ik weet dat niets buiten uw macht ligt en geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is. Wie was ik dat ik door mijn onverstand uw besluit wilde toedekken. Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip over wonderen te groot voor mij om te bevatten. Luister, zei ik, dan zal ik spreken. Ik zal u ondervragen, zeg mij wat u weet. Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij, zoals ik hier zit in het stof en het vuil. Nadat de Heer deze woorden tot Job had gesproken, richtte hij zich tot Elifas uit Teman. En de Heer zei: ik ben in woede ontstoken tegen jou en je twee vrienden, omdat jullie niet juist over mij hebben gesproken, zoals mijn dienaar Job. Tot zover de eerste lezing. Uit het evangelie Matthäus 6. Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel. Daar vreten mot nog roest ze weg en daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Het oog is de lamp van het lichaam, dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis? Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken. Noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies. Kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. En ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als één van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg bekleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Woord van God. Uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 10. De vraag is, wat bedoel je met de voorzienigheid van God? Het antwoord dat daar gegeven wordt, Gods voorzienigheid is de almachtige en overal aanwezige kracht van God, waardoor hij de hemel en de aarde, inclusief alle schepsels, onderhoudt en regeert. Niets gebeurt toevallig, maar vanuit zijn vaderlijke hand ontvangen wij alle dingen. Het groeien van bomen en planten, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, eten en drinken, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede. Wat hebben wij eraan om te weten dat God alles geschapen heeft en het nu nog steeds door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in tegenspoed geduldig en in voorspoed dankbaar mogen zijn. In alles wat ons nog kan overkomen, mogen wij verwachting hebben van de goede zorg van onze trouwe God en Vader. Geen ander schepsel zal ons kunnen scheiden van zijn liefde, omdat alle schepsels zo in zijn hand zijn dat zij tegen zijn wil in niets kunnen doen. Na de verkondiging luisteren we naar een stuk van de Belgisch-Zwitserse componist Henri Gangebin. Daar had ik eerlijk gezegd ook nog nooit van gehoord, maar hij heeft best heel veel muziek gemaakt. Moet je op YouTube maar eens opzoeken. Vanmiddag een bewerking over Psalm 27 van zijn hand. Henri Gangebin dus. Onthoud die naam. En daarna zingen we lied 447 op de manier zoals dat op je orde van dienst staat aangegeven. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk of thuis met ons verbonden. We zitten samen aan de keukentafel in zijn oude boerderij. Op die plek is hij geboren en heeft hij zijn hele leven gewoond en gewerkt. Hier heeft hij het inmiddels meer dan 80 keer lente zien worden, zomer, herfst en winter. Hier was hij kind en speelde hij aan de slootkant. En hier groeide hij op tot tiener en volwassene. Hier molk hij zijn koeien nadat hij de boerderij van zijn ouders had overgenomen. En hier groeiden zijn eigen kinderen op. Maar dat is allemaal lang geleden. De boerderij is opgedoekt. Het land is overgegaan naar de buurman. En sinds het overlijden van zijn vrouw woont hij hier nog maar alleen. Met de kat. We spreken met elkaar over het leven. Over wat het gebracht heeft en wat niet. En over God en het geloof. Ah, zegt hij, over God moet je me niet zo heel veel vragen hoor. Al die dominees altijd met die ingewikkelde vragen en verhalen, daar heb ik nooit zo heel veel mee op gehad. Wat ik geloof, vraag je? Ik weet het soms eigenlijk echt niet. Nou ja, toch in ieder geval dat er daar, en hij wijst naar boven, een grote baas is die het allemaal nog een beetje voor me in de gaten houdt. We lopen samen een rondje langs de Catharijnensingel. In deze stad is zij niet geboren, maar komen wonen tijdens haar studie. Ze heeft een nieuwe vrienden gemaakt en een netwerk opgebouwd. En sinds kort is ze aan haar eerste baan begonnen. We spreken met elkaar over het leven. Over wat het gebracht heeft en wat niet. Aan de buitenkant ziet haar leven er goed uit. Maar van binnen is het een ander verhaal. In korte tijd heeft ze een paar gevoelige verliezen geleden. Haar liefste oma overleed en een depressieve vriendin stapte zomaar uit het leven. Ik heb altijd geloofd, zegt ze, dat God een plan heeft met je leven en voor je zorgt. Ik heb me altijd erg geïnteresseerd in God en altijd veel gelezen, gepraat en gediscussieerd over het geloof. Ook op mijn verenigingen met vrienden. Maar nu weet ik het ineens niet meer. Ik kan het allemaal niet meer logisch op een rijtje krijgen. Als ik eerlijk ben, ik vraag me eigenlijk steeds vaker af of God wel bestaat. Of het geen wensdenken was dat hij me vasthoudt en een fijn gevoel, en dat alleen maar een fijn gevoel gaf. Maar dat het niet echt blijkt te houden als het er echt op aankomt. Twee verhalen vanmiddag om mee te beginnen. Heel verschillend. En toch ergens ook weer helemaal niet. Want het thema waarin deze twee verhalen bij elkaar komen, dat is precies het thema van zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus. Wat versta jij onder de voorzienigheid van God, wordt daar gevraagd. Voorzienigheid, dat is dus het thema. Dat is een woord dat je in de Bijbel zo nergens zult aantreffen. En toch is het voor vrijwel iedere christen een thema en zelfs soms een heel groot thema. Op heel verschillende manieren trouwens. Dat maakt het ook tot eigenlijk een heel raadselachtig stukje geloofsleer. Bij de een is geloof in Gods voorzienigheid een laatste restje geloof op de bodem van een religieuze ziel, zou je kunnen zeggen. Spreken kunnen al snel moeilijk worden gevonden. Spreken over God, nodeloze moeilijkdoenerij. Maar op de een of andere manier is er toch een vast vertrouwen in de grote baas daarboven. Wie dat dan verder precies ook wezen mogen. Maar bij de ander is juist het vertrouwen in een grote baas daarboven het punt waarop het hele gebouw van het geloof, dat er aan de buitenkant misschien nog zo solide en doordacht uitzag, begint te piepen en te kraken. Hoe kan dat, denk je? Ik denk dat het kan omdat het thema voorzienigheid bij uitstek een thema is dat direct raakt aan hele directe en basale levenservaringen. Met het alledaagse leven heeft het te maken waarin het de ene dag goed weer is en de andere dag minder. Waarin je je de ene dag topfit voelt en een dag later met griep in bed ligt. Waarin het ene jaar geweldig voor de wind gaat en het andere jaar stapelt tegenslag op tegenslag. Op al die levensterreinen die de catechismus zo even voor ons op een rijtje zet, doen wij allemaal ervaringen op. En die ervaringen, zo werkt dat in het leven van iemand die gelooft, die proberen we op de een of andere manier te rijmen met wat we over God geleerd hebben. En je zult het vast herkennen, soms dan zijn die ervaringen een bevestiging. En dan geven ze je diep op de bodem van je ziel het gevoel, zie je wel, God is er. Hij leidt mijn leven. Ik kan echt op hem aan. Maar soms staan die ervaringen daar ook haaks op. En dan slaan ze je uit het lood. En dan denk je, hoe heb ik het nu toch met God? Nou ja, die ervaringen dus die wij opdoen aan het leven, die zijn heel verschillend. Zo verschillend als we hier vanmiddag zitten. En daar komt dit nog bij, wij mensen gaan daar ook nog heel verschillend mee om. En ook wat we over God denken te weten verschilt nogal. En daarom is het geen toeval dat zondag 10 ook nogal verschillend wordt gewaardeerd. Zondag 10 is een beruchte zondag uit de catechismus. Een van de meest bediscussieerde, denk ik. Hij kent zowel fanatieke aanvallers als hartstochtelijke verdedigers. Ik ben benieuwd, toen je net die woorden hoorde voorlezen, welke kant je zelf al intuïtief een beetje opbewoog. En juist daarom is het denk ik goed dat we ons van tijd tot tijd afvragen wat er in zo'n tekst nou eigenlijk staat en wat niet. En wat de bedoeling van zulke woorden zou kunnen zijn en wat niet. En waarin deze woorden de Bijbel naspreken. En waarin misschien ook niet. Zondag 10 wil, tenminste daar ga ik gewoon maar even van uit. Zondag 10 wil een goed woord over God spreken. En jou en mij een hart onder de riem steken. Troosten, om het met dat typische catechismuswoord te zeggen. En ook als je geneigd bent om je wenkbrauwen te fronsen bij deze tekst, is het goed om toch eerst dit te bedenken. In zondag 9 hiervoor is het gegaan over God als schepper. En zondag 10 borduurt daar als het ware nog een beetje op voort. Want de schepper, die deze wereld en ook ons heeft bedacht en gewild, die laat ons niet aan ons lot over. Zowel in zondag 9 als in zondag 10 vallen woorden als onderhouden en regeren. Om duidelijk te maken hoe de schepper op zijn schepping betrokken is en ook blijft. Er is, zegt de catechismus een beetje plechtig, een almachtige en alomtegenwoordige kracht van God werkzaam in onze wereld. De wereld is niet plat en eendimensionaal, maar de wereld is rijk en diep en multidimensionaal, zou je bijna kunnen zeggen. Nou ja, dat zijn natuurlijk allemaal grote woorden, een beetje abstract ook misschien, maar het gaat ook dan echt over grote dingen. Het gaat hier over wat wij allemaal als heel vanzelfsprekend aannemen, maar wat als je erover nadenkt eigenlijk gewoon niet te bevatten is. Dat er miljarden mensen zijn die leven nu, die zich bewegen over deze aardbol, waarvan het hart klopt, die kunnen denken, die een bloedsomloop hebben, een zenuwstelsel, een spijsverteringskanaal. En dat doet het allemaal in principe zonder dat ze dat moeten aanzetten met een knopje of zo. Het gaat over het onbevattelijke gegeven dat er myriaden van grote en kleine dieren zijn. Voor wie dat soort dingen min of meer ook gelden. Het gaat erover dat er kringlopen zijn van zon en maan en van seizoenen en jaren. Dat er waterkringlopen en koolstofkringlopen zijn. Ja, je kunt dat natuurlijk allemaal als vanzelfsprekend aannemen en die je schouders bij ophalen. Maar dat is natuurlijk ook een verlegenheidsoplossing. Je kunt er natuurlijk van uitgaan dat dit allemaal weliswaar heel wonderlijk is. Maar toch niet meer dan een toevallige speling van het lot. Maar eerlijk is eerlijk. Om die gedachte vol te houden heb je ook best een heel groot geloof nodig. Zondag 10 wil de schepper in ieder geval niet wegduwen in een hoekje van zijn universum. Of met pensioen sturen na het voltooien van zijn meesterwerk. Zondag 10 wil duidelijk maken dat schepping iets is dat altijd doorgaat. To all life thou givest, to both great and small, in all life thou livest, the true life of all, zegt een Engels lied. All life, alle leven. Dat lijkt me ook de zin van die opsomming in zondag 10. Loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, gezondheid en ziekte, alle leven. Ja, maar ook het hele leven, wil de catechismus zeggen. Dus niet alleen maar het gras, de regen, de vruchtbare jaren en de gezondheid, maar ook de droogte, de onvruchtbare jaren en de ziekte. Die ook, denk je? Ja, die ook. Ik laat dat met de catechismus bewust nog even staan. Dat je daar ook nog wel een paar vragen bij kunt hebben is duidelijk, maar die bewaren we nog even voor straks. Want we gingen ervan uit dat de catechismus een goed woord over God wil spreken en ons een hart onder de riem wil steken. En stel je nou eens voor dat God alleen maar met de positieve helft van die opsomming te maken zou hebben. En helemaal niets met de negatieve. Dan zou je dus in tijden van ziekte en van tegenspoed ook helemaal niks aan God hebben. Dat zou wat zijn. Makers van de catechismus zouden heel goed aan Job hebben kunnen gedacht toen ze besloten om hun antwoord te formuleren zoals ze het hebben gedaan. Job, over wie we lazen, die aan het begin van het boek dat over hem gaat ineens wordt geconfronteerd met een enorme hoeveelheid tegenslag en ziekte en andere ellende. Voor zijn vrouw is dat reden om Job aan te moedigen om God nu maar eens aan de kant te zetten. Dat God iets te maken heeft met vruchtbaarheid, met gezondheid, met voorspoed, dat wil er bij haar nog wel in. Maar als dat wegvalt, of als dat ontbreekt, dan is ze met God snel klaar. Vervloek God toch, zegt ze, en sterf, Job. Maar zo makkelijk wil Job dat niet doen. Hij stelt een retorische vraag. Zouden we wel het goede van God ontvangen, maar niet het kwade? Voor Job is het duidelijk. Het kan niet zo zijn dat tegenslag betekent dat God even niet thuis is of niet zat op te letten. En Job zegt voor wat Dietrich Bonhoeffer in de 20e eeuw hem diepgelovig nazegt in dat bekende lied dat we nog wel eens zingen op oudjaar. En wilt gij ons de bittere beker geven, met gal gevuld tot aan de hoogste rand, dan nemen wij hem dankbaar, zonder beven aan, uit uw goede, uw geliefde hand. Dat is het geloof van zondag 10. Maar toch is daarmee nog niet alles gezegd. Want ook al zijn de bedoelingen van de catechismus ongetwijfeld positief, en die moet je zeker ook vasthouden, we kunnen er ook niet omheen dat er met deze tekst in de hand ook wel in de loop van de tijd een aantal bedrijfsongevallen gebeurd zijn. Want precies die opsomming en die woordparen, gezondheid en ziekte, regen en droogte, die zouden ook zomaar de indruk kunnen wekken, en die hebben ook de indruk gewekt bij mensen, dat de schepper iemand is die nogal willekeurig dan op de rode en dan op de groene knop drukt. Het ene jaar voorspoed, het andere jaar tegenspoed. De een gezond, de ander ziek. Daar oorlog, daar vrede. Daardoor is iemand als de schrijver Maarten het Hart, voor iedereen onder de 40, dat was dus een Nederlandse schrijver, keihard stuk gelopen op deze tekst. Een God die op een willekeurige namiddag bedenkt dat de moeder van Maarten nu wel toe is aan keelkanker. En ouderlingen die op bezoek komen en die het dan daarin roerend met God eens zijn. Dat is natuurlijk een onverteerbare gedachte. En ook al vind je dat terecht een grove karikatuur, want dat is het. Toch zijn er ook vanuit de Bijbel zelf, precies bij het evenwicht en de logica die deze catechismusvraag ademt, wel een paar vragen te stellen. Rijkdom en armoede bijvoorbeeld. Hoort dat echt op dezelfde manier bij Gods scheppingskracht als kloppende harten en terugkerende seizoenen? Zijn dingen als rijkdom en armoede, of oorlog en vrede, en soms, let op, ik zeg soms, ook gezondheid en ziekte, niet ook wel het gevolg van menselijke keuzes? En is het echt een Bijbelse opdracht om in alle tegenspoed alleen maar geduldig te zijn? Spreken de psalmen bijvoorbeeld niet ook een heel andere taal? Ja, dat is waar. De theoloog Noordman schreef dan ook: in zondag 10 ontbreekt de oproer van het koninkrijk. Dat is een zinnetje om even over na te denken. De oproer van het koninkrijk. Waar moet je dan aan denken? Dan denk ik dus precies aan de bergrede van Jezus. De bergrede waarin de rijken juist onder kritiek worden gesteld en de armen worden zalig gesproken. Dan denk ik aan het koninkrijk van Jezus waarin de eerste juist de laatste zijn. Waarin de kinderen voorop gaan en de ouderen achteraan komen. Waarin de rechtvaardigen op een zijspoor worden gezet en de schuldigen worden vrijgesproken. De regels van het koninkrijk, die zetten onze systemen altijd weer onder druk. En dat is maar goed ook. Want in een systeem kun je niet leven. En op een systeem lopen we vroeg of laat een keer stuk. Het gaat in de Bijbel op bijna elke bladzij over God die voorziet. Die een uitweg vindt Al is het een geitenpaadje in situaties waar jij en ik hopeloos zijn vastgelopen. Het gaat in de Bijbel over God die voorziet en die verrassend ingrijpt waar niemand het meer had verwacht. We hebben net kerst gevierd. Dus ja, God voorziet, absoluut. En er is echt alle reden om hem daar dag in dag uit op je blote knieën voor te danken. Maar ik zei aan het begin al, opvallend genoeg zul je het woord voorzienigheid nergens in de Bijbel tegenkomen. Dat woord ruikt inderdaad ook al snel naar al te veel systeem en al te veel begrijpelijkheid. En als we daarin meegaan, ja, dan lijken we zomaar op die vrienden van Job. Die precies denken te weten waarom Job dit overkwam en dat. Die als experts rondwandelen in het rijk van Gods voorzienigheid. En die met hun logische verklaringen het overgrote deel van het boek Job vullen. En daarom is het ook zo onthutsend wat we lazen. Wat zegt God aan het einde van het boek? Job heeft goed over mij gesproken. Niet jullie. Job notabene. Die aan het begin van het boek inderdaad nog heel geduldig is in zijn tegenspoed. Maar door het boek heen wordt hij steeds opstandiger. Want hij gaat steeds dieper nadenken over wat hem overkomt. En daardoor begrijpt hij er steeds minder van. Hij begrijpt Gods voorzienigheid helemaal niet. En er klopt voor zijn gevoel helemaal niks van. En hij krijgt van God gelijk. Tot slot. Er is een hele opvallende overeenkomst tussen het woord voorzienigheid in onze taal en het woord voorzichtigheid. Niet alleen in het Nederlands trouwens, voor het geval dat je dacht dat het toeval zou kunnen zijn. Ook in het Latijn bijvoorbeeld. Ja, daar heb je het woord providentia, dat is voorzienigheid, en je hebt prudentia, dat is voorzichtigheid. En op het eerste gezicht denk je, die woorden die hebben toch weinig met elkaar te maken. Hoe kan het dat ze zo op elkaar lijken? Maar dat kon dus misschien nog wel eens meevallen. Ik dacht, zou dit misschien een verband kunnen zijn? Hoe meer je begint te begrijpen wat het betekent dat je mag geloven in een God die voorziet, hoe voorzichtiger je wordt in de manier waarop je daarover spreekt. Want wie niet voorzichtig genoeg is en alles dicht wil timmeren, die loopt vast en stuk. Maar wie behoedzaam en voorzichtig spreekt en luistert, die wordt er vrolijk van en lichtvoetig. En die begint muziek te horen in de woorden van Jezus uit de bergrede. En muziek te horen in zondag 10. Wees niet bezorgd om wat je eten of drinken zult. Want die dingen zoeken de heidenen. Jullie hemelse Vader weet dat je deze dingen nodig hebt. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En tot je verrassing zul je merken dat er nog heel veel dingen zijn die je er dan bijgegeven worden. Amen. God zelf vertaalt de duisternis in eindelijk eeuwig licht. Laten we ons vertrouwen in die woorden uitspreken, in de God achter die woorden, door samen het geloof van de kerk te belijden. We gaan staan, we zeggen samen de woorden van het geloof en we zingen een lied voor deze tijd van het jaar, Epifanie, lied 157, het eerste en het laatste couplet. Zeggen wij samen de woorden van het geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij bidden samen een avondgebed van Jochen Klepper. Iemand die worstelde met de vraag naar de voorzienigheid van God in zijn leven. Slachtoffer werd van het naziregime. En toch deze woorden aan ons naliet. Laten we bidden. Ik leg mij in uw hoede neer. En mag de vrede vinden. die zich aan u gewonnen geeft, slaapt in als uw beminde. Gij, enige die waakt en wacht en steeds mijn hulp wilt wezen, als mij de schaduw van de nacht vervult met 1000 vrezen. Gij houdt uw sterke arm gestrekt om alle kwaad te weren. En tegen angsten toegedekt mag ik bij u verkeren. De avond valt, de nacht is daar. Ik wil niet langer zwichten voor al het leed dat zorgen baart. Op u alleen mij richten. Want gij stond naast mij al die tijd, al leek de hoop vervlogen. Ik weet, mijn leven wordt geleid. Uw doel staat mij voor ogen. Omdat ik u als helper ken, zult gij mijn toekomst wezen. Ik hoef niet wat verborgen is, nu al te kunnen lezen. Ik vrees niet wat nog komen zal. En wil mijn dagen bouwen op het enige dat gij mij vraagt. Niets dan op u vertrouwen. En in een zorgloze slaap, gebed in uw erbarmen, te rusten in uw liefde, die mijn vragen wil omarmen. Ik weet dat ook de dag die komt mij zicht op u zal geven. Ik vind in wat gij hebt voorzien de zin van heel mijn leven. Is dit het uur van duisternis? Uw licht is mijn genade. Lamp voor onze voet, ga ons dan voor op onvoorziene paden. Gij hebt mijn ogen toegedekt. Nu slaap ik zonder zorgen. Gij bracht ons tot in deze nacht. Gij voert ons naar de morgen. Amen.
Goedenavond gemeente, mijn naam is Erika de Visser en namens de diaconie licht ik u graag de collecte toe. De eerste collecte is een stedelijke collecte voor Stichting Elroy. Stichting Elroy biedt hulp en maatschappelijke zorg aan vrouwen die in de prostitutie werken in Midden-Nederland en ook in Utrecht. De naam Elroy betekent: u bent de God die naar mij omziet. En dat is precies wat Elroy in de praktijk probeert te brengen. Omzien naar deze vrouwen en ze een plek bieden waar ze gehoord en gezien worden. Heel concreet biedt Elroy een laagdrempelige huiskamer waar vrouwen gastvrij ontvangen worden en waar naar hen geluisterd wordt. Hier kunnen ze terecht voor hulp en begeleiding. De tweede collecte is voor de wijkgemeente. Dit is een aanvulling op de actie Kerkbalans. En de zendingscollecte van dit kwartaal, de derde collecte, is voor de Net Foundation. Wereldwijd weten tienduizenden voorgangers en evangelisten zich geroepen om de woorden van de Bijbel in hun omgeving te verkondigen. Meer dan 90% van deze voorgangers heeft geen theologische studie gedaan, wegens gebrek aan tijd en geld. De Net Foundation biedt voorgangers in Afrika, Latijns-Amerika en Zuid-Azië de mogelijkheid om cursussen te volgen, waarin ze een gedegen toerusting krijgen om hun ambt uit te oefenen en bijbelgetrouw onderwijs te geven. U kunt de collecte op de gebruikelijke manieren geven, via de instructies op de liturgie, via de kerkapp en via het collecteblok bij de uitgang van de kerk. De Heer zegene u en uw gaven.
En dat brengt ons bij ons laatste lied, lied 304. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Richt je hart op God, ontvang zijn zegen en ga in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met zijn Heilige Geest is met jullie allen. Amen.